Goed. Nee hoor, prima. We hebben met elkaar de tekst gelezen en ik probeer hem naar voren te krijgen. Ik hoop dat dat... Nou, ben jij dat nu? Knap, hè? Oh, wat is die jongen toch knap. Hey, bedankt. Het gaat over Efeze 4, vers 17 tot 19. En het bijzondere daaraan is dat het over twee soorten mensen gaat. Een oude en een nieuwe mens. En voordat we daarover gaan nadenken, gaan we God danken voor wat hij in zijn woord gegeven heeft. Dank u wel, liefdevolle Vader en machtig God. U bent beide, zowel machtig als liefdevol. En daar dank u voor. U bent de God en Vader van onze Heer Jezus Christus. En dank u wel dat we weten mogen dat wat u in hem gedaan heeft, dat u in genade ook met hem alles zult schenken. Dank u wel, Vader, dat we niet alleen zijn, maar dat u bij ons bent. Dank u wel dat u ons niet losgelaten heeft, maar ons juist geroepen heeft. En dat is een roeping op grond van zoals u dat wilde. Al voordat we geboren waren, had u ons op het oog. En dank u wel, Vader, dat het daarom geweldig is om te beseffen dat niets van ons afhangt, waardoor alles misschien nog zou mislukken, maar dat het allemaal van u afhangt en van het offer dat u gebracht heeft in Christus Jezus. Voor ons als gelovigen in het bijzonder, maar voor alle mensen uiteindelijk. Daar dank u voor in Christus Jezus naam. Amen. Ja, ik had wat accentjes willen leggen in deze tekst. Maar dat is nou net iets wat niet gelukt is vanwege dat die computer kapot gegaan is. Dus ik vertel het gewoon. Het typische is dat de mensen die zitten te kijken, die kunnen het wel zien, want op die computer werkt dat wel. Maar het gaat om een paar dingetjes. Als we dan deze tekst lezen, dan zien we in vers 18 staan dat ze verduisterd zijn in hun inzicht. En dat verduisterd zijn in hun inzicht, dat heeft een aantal gevolgen. Ze zijn vervreemd van het leven van God, staat er. In datzelfde vers, vers 18. Vervreemd, dat is eigenlijk, heeft te maken met vijandschap. Ze zijn vijandig gestemd zelfs tegen God. De ijdelheid, hè, staat er in vers 17. De tevergeefsheid van het denken van de mens, dat zorgt ervoor dat ze geen inzicht hebben. Het is donker in hun inzicht. En ze zijn daarom ook een beetje vijandig gestemd tegenover God. Ze zijn onwetend, staat er. Onwetendheid die in hen is. En dan staat er een woord, door de vereelting van hun hart. Nou hebben we allemaal wel weten we wat eelt is. Dat zit vaak op je hielen en zo. En daar zit geen gevoel in. Daar komt geen bloed erheen. Nou, als dat met een hart aan de hand is, een hart van eelt, ja, dat is dan beeldspraak natuurlijk, want een werkelijk hart van eelt, dan bent u niet in staat om te leven. Dat gaat niet, maar in die beeldspraak, een hart van eelt, dat is waar het bloed niet meer doorheen stroomt, waar de gevoelens naar elkaar toe en de betrokkenheid naar elkaar toe ook niet meer bestaan. Daar is ook geen liefde meer mogelijk. Nou, deze vier punten die ik even accentueer, die geven een bepaald gedrag. En het is eigenlijk een schandelijk gedrag. En dat staat dan dat de mensen in vers 19 zijn afgestompt. Afgestompt, nou wat is nou afgestompt? Ik was vroeger wel eens afgestompt als ik vakantiewerk deed, dan stond ik aan de lopende band. Dan stond ik dozen te vouwen en dan moesten beschuiten ingelegd worden. Nou, als je dat een uurtje gedaan had, laat staan als je dat een week deed, dan was je volkomen afgestompt. Het enige wat dan leuk was op zo'n moment is dat die lopende band uitviel. Ja, dan had je weer even een pleziertje, maar vouwen, boem, vouwen, boem. Nou, je raakt toch compleet afgestompt. Je dacht ook, je deed alles routinematig. Je dacht niet meer na. Dat is sleur en routine. Niet meer nadenken. Dat heeft te maken met afgestompt zijn. En er staat dan ook nog verder, ze geven zichzelf over aan losbandigheid. Ja, wat is nou losbandigheid? Daar hoef ik u niet zoveel van te vertellen, denk ik. Dat zien we overal om ons heen, maar het heeft niet alleen maar te maken met alcoholmisbruik of gebruik of met drugs of wat dan ook. Het heeft ook te maken met, ja, misschien onnodig geweld, zou je kunnen zeggen. Onverschillig voor anderen. Overlast veroorzaken. Nou, zo noem ik een paar dingetjes waarvan je kan zeggen, ja, dat is een vorm van losbandigheid. Alleen maar rekening houden met jezelf. En vaak ook nog niet eens, want heel veel dingen gebeuren onnadenkend. En dan staat er verder, in het bedrijven van alle onreinheid. Nou, moet ik u daar nog veel van vertellen? Er zijn nu rechtszaken gaande over onreinheid die zo ernstig is, dat je er eigenlijk nauwelijks naar kunt luisteren, of dat je nauwelijks de diepte van die onreinheid kunt peilen. Maar niet alleen maar in die rechtszaken, het is ook in kerken gebeurd. En eigenlijk is dat het allerergste wat kan gebeuren. Daar waar mensen claimen in dienst van God te staan, ook onreinheid bedrijven, losgeslagen. Het is echt losgeslagen, ik zou bijna zeggen los van God. En tenslotte staat er ook nog in hebzucht. En dat is misschien wel de spil waar alles om draait. Hebzucht. Ik moet het hebben. En dat is niet alleen maar geld, maar dat is ook macht misschien wel. En dat is ook gewoon, als ik het maar naar mijn zin heb. Ik heb ooit eens een interview gehoord op de BBC van iemand die ondervroeg jongelui. Wat vind jij nou van het leven? Wat wil jij in het leven? Lol maken. En wat voor lol? Nou ja, er kwamen wat voorbeelden van. En dat had allemaal te maken met de dingen die ik net gezegd heb. Met losbandigheid en zo. Lol maken, dat is dan blijkbaar de zin van het bestaan. Nou ja, het is niet alleen maar losbandigheid. Maar er staat ook dat we verduisterd zijn in inzicht. En dat vind ik eigenlijk wel heel typisch, want dat geldt niet alleen maar voor mensen die de lagere school niet afgemaakt hebben. Dat geldt voor de verstandigste en de meest wijze mensen in onze samenleving, over geleerden, die verduisterd zijn in inzicht. Hoeveel uitvindingen hebben we niet gehad met elkaar? Al die telefoontjes en die computertjes en weet ik veel wat er allemaal voor technische snufjes zijn. Dat komt allemaal voort uit de ruimtevaart en de ontwikkelingen die daarin plaatsvonden. Want het is natuurlijk helemaal niet geweldig slim om een raket de lucht in te sturen met 5 ton aan computerapparatuur die in een kamer groot beslaan. Dus het is allemaal kleiner geworden en vindingrijker geworden. En dat komt dan zo naar ons toe en we spelen ermee. En we hebben zo ontzettend veel kennis. Zelfs van het universum weten we zoveel. Je kan zo op de NASA-website plaatjes terugvinden van sterrenstelsels, melkwegstelsels. Het is prachtig om te zien. En we begrijpen als geleerden, als niet-gelovigen, begrijpen we niet waar het vandaan komt en wat de bedoeling daarvan is. De oorsprong en het doel van heel de schepping is onbekend, verduisterd in inzicht. We gebruiken alleen die dingen die eruit naar voren komen, die telefoontjes. En die gebruiken we hoor, absoluut. Ik zie het thuis ook en ik gebruik het zelf ook. We zijn er druk mee bezig en je hoort in een piepie en dan moet je gauw naar dat ding gaan, want er zit er iemand op antwoord te wachten. Ja, we worden er toch een beetje door in beslag genomen. En hoe gaat het dan verder in dit gedeelte? Daar staat iets heel typisch in vers 22, opdat jullie afleggen wat in overeenstemming is met het eerdere gedrag. Nou, daar hebben we net wat van gezegd, hè? Die losbandigheid enzovoort, die verduistering in ons inzicht. De oude mensheid, ja, dat is een beeldspraak voor mensen die dus daarmee bezig zijn, die niet gelovig zijn en niet iets anders hebben leren inzien. De oude mensheid, die verdorven is in overeenstemming met de begeerte van de verleiding, opdat jullie echter verjongd worden, vernieuwd, verjongd worden in de geest van jullie denkzin. En de nieuwe mensheid aandoen, die in overeenstemming met God geschapen wordt in gerechtigheid en goedgunstigheid van de waarheid. Nou ja, gerechtigheid, dat heeft te maken ook met rechtspraak. Dan een rechter bepaalt wat goed en wat niet goed is. Maar dat doet hij niet uit zijn hoofd, dat doet hij vanuit wetten die gemaakt zijn. En goedgunstigheid van de waarheid. Nou ja, daar heb ik over na zitten. Ik denk, goedgunstigheid van de waarheid, wat zou dat nou eigenlijk betekenen? Maar dat betekent misschien wel zoiets als de waarheid gunstig gestemd zijn. De waarheid goed gestemd zijn. Dat je naar de waarheid zoekt en dat beaamt met je hart. De goedgunstigheid van de waarheid. En nou is de vraag, hoe komt dat nieuwe denken, waar hier, hè, van die nieuwe mens, hoe komt dat nou in ons? En ja, nou heb ik een groot risico genomen. Ja, ik hou wel, ik hoorde net een gedichtje voorlezen of een stukje uit een boek voorlezen. Dat geloof is ook een beetje een sprongetje van vertrouwen. Nou, ik ben ontzettend ver gesprongen gisteravond. Ik heb namelijk een verhaaltje geschreven. Een parabel. Nou, wat is een parabel? In de Bijbel noemen ze een parabel ook wel een gelijkenis. En ik heb een gelijkenis geschreven. Ja, daar moet je niet echt hoog over denken hoor. Maar ik ga proberen iets duidelijker maken in die gelijkenis. En nu zal je zien dat er een paar lege, bijna lege slides voorbij komen. Nou, er komt helemaal niks voorbij zelfs. Accenten. Vernieuwd worden in denken. Nou, hoe komt dit denken in ons? Een parabel heb ik het genoemd. Nou, wat is. Er komen een aantal personen in die parabel voor. Het is geen sprookje, hè? Want dan mogen we niet. Het is een gelijkenis. Een parabel. Nou, daar komt een meneer A in voor en een meneer Z. Ik heb dat A en Z genoemd. Met bepaalde ideeën, maar met name ook om aan te geven dat ze compleet tegenovergesteld zijn aan elkaar. A is volkomen anders dan Z. En beide mannen, het zijn mannen in dit geval, hebben hun eigen volgelingen. Het lijkt wel een voetbalwedstrijd, zal ik maar zeggen. Ze zijn ook nog familie van elkaar. A en Z zijn familie van elkaar, want ze komen vanuit de moederskant. Zijn ze gerelateerd aan elkaar in bloedverwantschap. Van hun vaderskant is het heel anders. Ze hebben beide een andere vader. Ze hebben alle twee ook hun eigen land. Waar ze regeren. En waar het om gaat in deze parabel is wereldheerschappij. A en Z strijden samen om de wereldheerschappij. Zoals u ziet. Nou, dit is een plaatje uit de Koude Oorlog. Maar, zeg maar, de een is A en de ander Z. En ik heb geen voorkeur, want het zijn alle twee grootmachten die het alle twee zonder God doen, over het algemeen. Nou, om nou bloedvergieten te voorkomen, dat al die volgelingen met elkaar in uniformen en legers en geweren en van allerlei toestanden, raketten, en met elkaar te lijf gaan, hebben ze afgesproken, we vechten het samen uit. Kies de wapens. Nou, A, die nogal sterk is. A, dus A. Die is heel sterk en die zei, laten we gaan worstelen met elkaar. Nou, zei Z, dat zie ik niet zo zitten, want Z is meer een belezen type, een studiebol, zal ik maar zeggen. Hij heeft heel veel boeken gelezen en ook geschreven zelfs. Z is veel slimmer. Dus wat stelt Z voor? Laten we gaan wordfeuten of scrabbelen. Nou, ja, dat kan niet zo goed hoor. Dat vind ik, nee, dat is geen goed idee. Dus uiteindelijk, hè, dat is Z, uiteindelijk besluiten ze om de wedstrijdvorm te kiezen. Het spelen met de vormenstoof. Dit is de vormenstoof. U wist niet wat een vormenstoof was? Nou, dit is de vormenstoof. Een vormenstoof, zoals u kunt zien, ik weet niet of het echt duidelijk is, maar dat is een stoofje met wat gaatjes erin van verschillende modelletjes. En daar moet je de juiste blokjes met hetzelfde modelletje moet je erin stoppen. De vormenstoof. Uiteindelijk, na al deze dingen, de vormenstoof, A en Z, is er ook nog een hoofdscheidsrechter. Ze gaan strijden volgens de regels. Alle stukjes moeten foutloos in de vormenstoof worden gestopt. Wie dat het snelste gedaan heeft, is klaar. Nou, dit is toch nog niet moeilijk, hè? Dit, wat ik nu vertel, is toch wel enigszins begrijpelijk. U heeft als kind toch ook wel met de vormenstoof gewerkt? U herinnert zich niet meer. Nou, ik moet u eerlijk zeggen, ik ook niet. Zo lang geleden. Nou, het wordt een hele happening, wordt bekendgemaakt op televisie, radio, kranten, CNN komt erbij. Het gebeurt in het stadion, de vormenstoof staat al klaar. Alles is in orde gebracht voor de grote wedstrijd. Maar de inzet is hoog, hè? Het gaat om wereldheerschappij. Goed, ze gaan beginnen. Iedereen zit ademloos toe te kijken, buiten het stadion, beeldschermen opgericht. In de periode na aanloop van deze titanenstrijd met de vormenstoof. De verkoop van vormenstoven heeft gigantische hoogtes aangenomen. Iedereen zat thuis te oefenen. Nou, het was één grote happening. En wat gebeurt er? A, die toch enigszins, ja, wat moet ik zeggen, vroeger als kind daar misschien niet zo vaak mee gespeeld heeft, want hij speelde liever met pistooltjes en dat soort dingen en autootjes en misschien ging hij al vroeg achter de meisjes aan. Nou, in ieder geval, A kreeg het eigenlijk niet zo goed voor elkaar. En die duwde zo wat dingen in de verkeerde gaatjes. Daarmee had hij dus al verloren, want hij deed het niet volgens de regels. Terwijl Z ging op zijn gemakje zo, stuk voor stuk. Het waren 20 stukjes, 4 vormpjes en 5 per vormpje, dat moest er allemaal netjes in. Dus Z die nam een gigantische voorsprong. En wat gebeurt er dan? A wordt ontzettend boos. Zo boos dat hij een hamer pakt. Daar is hij met zijn hamer. En die pakt zo'n vormpje en die ramt met die hamer dat vormpje door het verkeerde gaatje. Nou, dat doet hij een keer of 10, 12... En die hele vormenstoof die barst uit elkaar, die breekt in stukken. Nou, dacht hij, dat is mooi meegenomen. En de rest van zijn vormpjes kwakt hij in die kapotte vormenstoof. En uiteindelijk zijn ze dan samen ongeveer klaar. De hoofdscheidsrechter zegt nog, je hebt niet volgens de regels gespeeld. Z is de winnaar. Hij kwaad, pakt zijn hamer en gaat op Z af en slaat hem dood. Ah, wat is het probleem, dacht hij bij zichzelf. Ik heb geen tegenstander meer. Ik heb dan toch gewonnen. Ik heb wereldheerschappij. Zo verloopt dat verhaal. Nou ja, u begrijpt wel, de scheidsrechter die is daar niet mee eens. Die stuurt A van het toneel af. Maar ja, B of Z die is dood en wordt begraven. De hoofdscheidsrechter echter is iemand met heel veel macht. En die heeft Z weer tot leven gewekt. Einde van de parabel. Heb je het een beetje gevolgd? Wie heeft er nou gewonnen? Uiteindelijk heeft Z al gewonnen tijdens de wedstrijd. Maar Z is ook nu weer levend, gelukkig. Wie is nou A? Nou, A is de afkorting van Adam en zijn volgelingen na de zondeval. Adam, de mens die het in eigen kracht kan doen. Z is de afkorting van de Zoon, onze Heer. Zelfs de vormenstoof in deze parabel heeft een bepaalde functie, namelijk, dat was het criterium of je volgens de regels de wedstrijd volgde. De wet. De wet is het criterium of je wel of niet volgens de regels leeft of je rechtvaardig bent. En de hoofdscheidsrechter, ja, u begrijpt het al, ik heb dat geprobeerd een vergelijking te maken met God zelf. Adam werd stervend nadat hij gezondigd had. En al zijn nakomelingen zijn dat. Wij, zoals we hier zitten, we zijn stervende mensen. We zijn nog niet dood gegaan, want dan liggen we in het graf, of anderszins. Maar we zijn wel stervende mensen. We zijn in een proces van sterven terechtgekomen doordat die dood, dat stervend zijn, vanuit Adam is overgebracht naar alle mensen. Alles wat we doen is daarmee besmet, is onvolkomen, is onrechtvaardig en de Bijbel noemt dat zondig. Het mist zijn doel. Christus, onze Heer, Gods Zoon, is de rechtvaardige. Hij vervulde die wet. En is werkelijk de rechtvaardige doordat hij dat gedaan heeft. En hij ging aan het kruis voor ons. Om voor ons te sterven, zodat wij gered zouden worden van de dood, van de vijandschap, die vervreemding waar er net sprake van was, en van ongerechtigheid. En door het geloof dat God ons gegeven heeft, zijn wij als het ware vereenzelvigd met hem. Herinnert u zich nog dat ik net in die parabel zei dat die twee mensen hadden hun eigen supporters, hun eigen volgelingen. En het resultaat van de strijd zou zijn dat als A won, dan had ook zijn volgelingen deel aan die wereldheerschappij. Als Z won, dan zouden zijn volgelingen deel hebben aan de wereldheerschappij. Weet u hoe de Bijbel dat nou noemt? Dat je vereenzelvigen met iemand, dat zijn resultaat jouw resultaat wordt. Dat zijn daden ook jouw daden worden. Nou, dat noemt de Bijbel nou in iemand zijn. In Christus zijn. Ik heb het in het verleden al een keer op een andere manier verteld als een vrouw die in verwachting is. En ik heb vanmorgen gehoord dat er twee nieuwe vrouwen in verwachting zijn. Nou, dat is geweldig. En die weten dus al een week of 10 hoe dat voelt. Dat er in hen nieuw leven zich aan het ontwikkelen is. Ik heb toen gezegd dat letterlijk zoals zo'n babytje groeit in de moederschoot, dan zijn ze met elkaar zodanig verbonden, waar de moeder gaat, gaat het kindje. Nou, in wezen is het in hem, in deze beeldspraak, als volgeling, is het zo, waar jouw leider gaat, daar ga jij. Wat hij doet, wordt jou toegerekend. En dat is, in de Bijbel noemen ze dat, in hem, met name in Christus zijn. Hoe komt dat denken nu in ons? Nou, dat is even moeilijk. We zijn, staat er in Romeinen 6 vers 7. Er staan drie dingen. Dat is gedoopt zijn naar binnen in Christus. Dat heeft niks met water te maken. Laat ik dat voorop zeggen. Vaak denken we met dopen gelijk aan water, maar dat heeft er niets mee te maken. Je kan je laten dopen in water, maar in dit geval worden we gedoopt in Christus. We zijn in hem. We zijn vereenzelvigd met hem. Zoals ik dat net uitlegde met die twee partijen van ANZ en zijn volgelingen. We zijn volkomen vereenzelvigd met hem. En we worden gedoopt naar binnen in Christus Jezus. En toen hij stierf, stierven wij. En dat is het bijzondere, want we zijn volkomen vereenzelvigd met hem. Het is niet letterlijk gebeurd. Het is een geestelijke zaak. Het is een beeld en een geestelijke waarheid. Niemand van de mensen kan dat zien. Weet je wie het ziet? God. God ziet ons zo. In die verbinding, doordat hij ons het geloof gegeven heeft, zijn we zo hecht verbonden met Christus, dat alles wat hij meemaakt, maken wij mee. En hij ziet dat zo als zijnde de werkelijkheid. En het is ook de echte werkelijkheid. Alleen onze ogen kunnen dat niet waarnemen. Ons hart en het geloof kan dat vertellen. We zijn dus met hem in de dood gedoopt. En we zijn met hem begraven, staat er. Nou, dat is ook niet letterlijk. Er zijn een aantal mensen vorig jaar naar Israël geweest. En die zijn ook in Jeruzalem geweest. En misschien hebben ze wel de grafkerk bezocht. Ik weet het niet. En misschien heb je wel zo, ik weet niet of er een hek voor staat of niet. Maar daar zie je geen mensen begraven liggen. Die met Christus begraven zijn in de dood. Die zijn er niet. Dus het is niet letterlijk waar. Het is geestelijk is het waar. En dan zijn we, zegt het woord, samen geplant. Hè? Dat is, we zijn in diezelfde grond terechtgekomen, als het ware. Samen geplant in de gelijkenis. Het is de gelijkenis. Het is niet werkelijk aan ons gebeurd, lichamelijk al. Maar in die gelijkenis zijn we samen geplant met Christus in de gelijkenis van zijn dood. En onze oude mens, en dat is dus die mens die zondig is, die een stervensproces meemaakt tot we uiteindelijk doodgaan. Waar alles mislukt, waar niks volkomen is, waar alles besmet is door dat stervensproces. Die is nu begraven met Christus, geestelijk. En het bijzondere, daar houdt het niet op. Want Christus is opgewekt. Uit doden. Hij is niet meer in het graf. Hij is opgewekt. Hij is opgestaan. Hij is zelfs levend gemaakt. Geestelijk leven. Dat onbederfelijk is. Waar geen greintje meer van bederf of dood en zo mee te maken heeft. Dat heeft Christus meegemaakt. En we hebben net gezegd. Alles wat hij meemaakt. Dat maken wij mee. Niet op hetzelfde moment. Net zo min als toen hij stierf op Golgotha, dat wij letterlijk op dat moment ook stierven. We waren nog niet eens geboren, dus het kan niet. Maar geestelijk is het zo dat we wel toen met hem gekruisigd zijn. Dat is onze relatie in hem. Die vereenzelviging, die hechte band die God ons gegeven heeft door het geloof. Daar hebben we ogen voor gekregen. En we zijn dus ook met hem begraven, geestelijke zaak. En hij is opgestaan. En wij zullen op een moment in de toekomst ook dat meemaken. Letterlijk, meemaken. En dan wordt die oude mens, die nu in dat stervensproces zit, wordt vervangen door een nieuwe mens die lijkt op hem. We zullen, staat er, gelijkvormig gemaakt worden aan het beeld van de zoon, die nu bij God is, de rechter van God is. Wat wil nou dat beeld zeggen van met hem gestorven en begraven zijn? Dat betekent iemand die dood is, echt gewoon dood, letterlijk, die reageert nergens meer op. Niet op goede dingen, niet op kwade dingen. Die is ook afgesneden van de invloed van zonde. Hij reageert er niet op. En dat is nou het beeld wat overgebracht wordt door deze geestelijke waarheden van met hem gekruisigd en gestorven zijn. Met hem in zijn dood gedood zijn. Met hem begraven zijn. Dat brengt over het beeld dat we afgesneden zijn van de zonde. Voor God. Dat betekent niet dat we niet meer kunnen zondigen of zouden zondigen. Wij zijn nog steeds verbonden met die oude Adam die stervend is. Dit lichaam is nog niet vrijgekocht daarvan. Maar geestelijk en voor God, die zegt, ik zie jullie niet aan als oude mensen. Ik zie jullie niet aan als in Adam. Je bent geen volgeling van Adam meer. Je bent een volgeling van Christus geworden. Dat heb ik jou toegeroepen. Jij bent een volgeling van Christus. En ik zie jou aan alsof ik Christus zie. Daar hebben we andere ogen voor nodig natuurlijk. Als ik zo een beetje rondkijk en als ik in de spiegel kijk, dan denk ik, ja, nou, als dat nou het beeld is van heerlijkheid waar ik op zal gaan lijken, moet er toch hier en daar nog wel even wat veranderen. Het is dus nog niet voltrokken aan ons nu, maar het zal voltrokken worden. Zo zeker als Christus is opgewekt uit de doden, zo zeker zal dit aan ons voltrokken worden. En iets waar je zeker van bent, doordat Gods geest dat in je geeft, daar kan je al naar gaan leven. Kijk, God laat ons niet even met wat mededelingen. Je bent in Christus gestorven en gekruisigd en begraven en je zal opstaan. Nou, tot ziens. tot in de toekomst. Nee, hij geeft ons nu al de kracht om daarmee om te gaan. In ons, zijn geest, Heilige Geest. En Christus heeft woning in ons hart gemaakt. We houden van onze Heer. We hebben hem lief. Dat komt door de werking van zijn geest. En die werking in ons, die maakt ons al tot een beetje tot die nieuwe mensheid. We denken, we hebben een ander inzicht gekregen dan die verduistering. We hebben licht. We hebben echt inzicht gekregen in Gods bedoeling met mensen. En dat hij ons nieuw gaat maken, helemaal nieuw. En in ons, hè, dat noemt de Bijbel dan, we zijn een nieuwe schepping. In ons is er iets veranderd door de werkingskracht van Gods geest. En voor ongelovigen is dit een verhaal. A, ze begrijpen het niet. B, er is geen enkel effect merkbaar in hun leven, omdat ze Gods geest niet in zich hebben. Als gelovigen, Efeze 1 vers 13... toen wij tot geloof kwamen, werden wij verzegeld. En dat betekent eigendom van God. Werden wij verzegeld door Heilige Geest van de belofte. En die belofte, die dragen we met ons mee. Dag aan dag dragen we die met ons mee. En Tjerk kan bang zijn. Maar als hij dan denkt aan deze beloftes dan, en aan Gods woord, dan verdwijnt de angst. Nou, zo kan het ook zijn met ons dagelijks leven wat betreft zonde. Die komen gewoon op ons af. En als we dat in onze oude situatie zouden ontmoeten. Nee, ik heb beloofd. Nee, ik ben de Bob vanavond. Nee, echt, ik drink niks. Nou, eentje dan. Ah, twee kan ook wel. En aan het eind van de avond is, dan kunnen ze met z'n allen gaan lopen. Want de Bob is net zo in de ja, losbandigheid terechtgekomen als degene die met hem mee zou rijden. De zonde die heeft dan zoveel vat op ons oude lichaam. Maar wanneer we die geest van God die in ons werkzaam is, te hulp roepen. En dat is niet zo moeilijk hoor. Filippenzen 4 zegt daar dat we onze gedachten mogen behoeden en bewaren in Christus Jezus. Nou, doe dat dan. Dank u wel, Vader, voor de vrede die u geeft en de dankbaarheid die u geeft. En de mogelijkheid die u geeft dat u mijn gedachten behoedt en bewaart in Christus Jezus in verzekerde bewaring. Dan praat je niet meer tegen de barman, maar dan praat je tegen Vader. En die barman verdwijnt volkomen uit beeld. Want hij brengt je te binnen hoe je je daartegen kan verzetten door de kracht van zijn Heilige Geest. Nou, we moeten dus niet onwetend zijn. Weet u wat er staat in dat gedeelte wat we net voorgelezen hebben? Er staat dat we vernieuwd worden in ons denken, hè, de nieuwe mens aandoen. Hoe komt dat, staat er erbij? Moet u dan maar even nalezen thuis. Door het horen van Christus en in hem onderwezen worden in waarheid. Nou, dat is nou hetgene waar we mee bezig mogen zijn. Het horen van Christus en het onderwezen worden in hem in waarheid. Dan komen er andere dingen naar binnen dan de dingen van de wereld. We moeten niet onwetend zijn. God heeft ons gedoopt in hem. We hebben onszelf niet gedoopt. God heeft ons gedoopt, want hij is het die ons geroepen heeft. En het gevolg daarvan is dat God ons gerechtigheid toerekent. Dat woord zegt het al, hè? Hij rekent toe, omdat we niet werkelijk rechtvaardig zijn uit onszelf. Maar Christus is de rechtvaardige. En hij ziet ons in Christus, dus hij zegt, dan reken ik jou diezelfde gerechtigheid toe die ook mijn zoon heeft. We kunnen dus nog wel zondigen. Er is een misvatting. Bij sommige mensen die denken, omdat we gelovigen zijn, dat we niet meer kunnen zondigen. Dat we zonder zonde zouden zijn. Dat is niet waar. We zijn helaas, moet ik zeggen, nog compleet verbonden met het vlees, met ons lichaam, aan die oude mens, aan Adam die gezondigd heeft. En de invloed van dat vlees op ons denken en op ons reageren is enorm sterk. Maar we hoeven geen slaaf daar meer van te zijn, omdat die geest van kracht van God in ons is en we onze gedachten mogen behoeden en bewaren in Christus Jezus, in verzekerde bewaring. Christus leeft nu al in gelovigen. En ik denk een gelovige die zou die kostbare woorden die we vandaag mochten horen, dat wij in Christus zijn, mogen koesteren totdat hij komt. Amen. We gaan met elkaar een lied zingen. Een lied zingen. Dat past wel een beetje bij het in hem zijn, in Christus zijn. U bent bij mij. Dit lied is een beetje geënt op een uitspraak in Jesaja. Ik mis één, voor ons, één klein voorzetseltje. U bent in mij. We gaan met elkaar danken. Dank u wel, liefdevolle Vader, machtig God, dat u ons uw woord gegeven heeft. Waarin we mochten ontdekken dat we in Christus zijn. Door u gezien worden als Christus zelf. Met hem meegenomen worden in dat dood zijn. Dood zijn voor de zonde. Dat begraven zijn. Afgesneden zijn van die wereld van onrecht. En met hem opgewekt zijn in nieuwheid van leven. Vader, dat nieuwe leven dat ook al in ons werkzaam is. We zijn een nieuwe schepping, zegt u. U werkt met uw geest in ons als gelovigen. Dank u wel, Vader, dat we daarover mogen mediteren en aan mogen denken in momenten, eigenlijk altijd. Maar met name in momenten dat we zoveel steun nodig hebben. Dank u wel, Vader, dat u er altijd bent om tot u te spreken en u te danken dat u ons wilt behoeden en bewaren, in verzekerde bewaring, in Christus Jezus, dat onze gedachten daarbij bepaald worden. Dank u wel, Vader, dat u bij ons wilt zijn ook als we straks weer naar huis gaan en in de komende week. Daar dank u voor in Jezus' naam. Amen. Een slotlied dat we met elkaar staande, als u dat kunt, gaan zingen is: Heerlijk is uw naam. ik u naar huis laat gaan. Nou, u mag hoor. Maar ik heb nog een heel klein tekstje wat ik u wil meegeven. En dat komt uit Efeze 3, vers 20 en 21. En daar staat hem nu, die oneindig veel meer kan doen, boven alles wat wij verzoeken of bevatten, in overeenstemming met de kracht die in ons werkzaam is, hem, zij de heerlijkheid, in de uitgeroepen gemeente en in Christus Jezus, in alle generaties van de eeuw der eeuwen. Paulus zegt, amen.